Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, vers 5. De belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Stellen we ons voor Gods aangezicht in het gebed. Heere, zo vergunt gij het ons op deze dag, in dit avontuur, uw aangezicht te zoeken, ons te stellen voor uw aangezicht, bijeen vergaderd in de dienst des woords en der gebeden. U gaven uw goedheid, is groot over ons, waar gij deze dag ons schenken wilt, de eerste adventszondag, de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar, om met elkander uw aangezicht te zoeken en te luisteren naar het evangelie der zaligheid in Jezus Christus. Hem te kennen is het leven, buiten hem is eeuwig zielsverderf. En nu besteedt gij van ogenblik tot ogenblik nog zoveel arbeid aan ons en onze gemeente, dat we wel beschaamd moeten staan als we daarop letten wat gij er allemaal aan te kosten legt. Wat onderscheidt ons van zoveel anderen die verstoken zijn van het licht van uw woord, die aan het ziekbed gebonden zijn, die door andere moeiten zijn verhinderd of die ook zwerven langs de wegen zonder kennis van u. En och, Heere, nu zijn wij in niets beter, want we zijn allen geheel en al voor uw aangezicht gevallen zondaren, diep verloren, liggend in zonde en schuld. Maar als gij deze arbeid aan ons nog besteden wilt, is dat des te groter wonder. En dan mogen we wel daarbij stilstaan. En we doen dit in dit avontuur, u aanroepend over ons, dat gij de genade en de hulp van uw Heilige Geest wilt schenken, om uw woord op de rechte wijze te verkondigen, en naar de mening van uw Heilige Geest zonder aanzien van een persoon, op de man af voor ogen te stellen waar het om gaat, waar wij reizen naar een nimmer eindigende eeuwigheid, en wij eenmaal alle tezamen geopenbaard zullen staan voor uw rechterstoel. Maar reeds als wij weggeroepen worden uit dit leven, zal de boom blijven liggen zoals die valt. En daarom komt een ieder persoonlijk ervoor te staan. En nu is het u bekend, Heere, in welke weg wij opgeroepen zullen worden om rekenschap te geven van onze daden. O, dat kan zo spoedig zijn. Elk ogenblik zijn we in gevaar. En elk ogenblik houdt gij ons hart in beweging. Maar zegt gij tot hiertoe, mensenkind, dan is het af. Dat wij ons toch altijd weer voorstellen en dat wij indenken dat er maar een schrede is tussen u, tussen ons en de dood, en dat wij elk ogenblik gedagvaard kunnen worden, dat gij daarom dit kostelijk heden ons schenkt om u te zoeken en wat ons tot onze behoudenis dient. Dat wij ons haasten om ons levenswil, want gij kunt elk ogenblik ons dagvaarden. En indien we geen borg voor onze ziel hebben, indien we nooit naar u gevraagd hebben, zelfs niet verschrikt zijn geworden onder uw roepstemmen en oordelen, waar zullen we dan verschijnen, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddelozen staan? Dat we het bedenken, opdat we ons bekeren mogen en ons haasten om een eeuwig verderf te ontvlieden. Heren, wij bidden uw zegen daartoe, de dienst van uw woord, en leg het een ieder aan het hart. Wij bidden u, wil gij nog een uitziend volk troosten en leiden in de kennis van uw waarheid en het licht uwer genade in hun hart en leven doen opgaan? Wil gij vertroosten al wat arm en neergebogen is en oprichten en sterken om voor te gaan, niet in eigen kracht, maar in uw kracht en in uw genade? zoals gij dat alleen doen wilt en doen kunt. Want alle dingen hebt gij in handen, gij spreekt en het is er en gebiedt en het staat er. Dan is ineens alles veranderd wanneer uw woord komt. Worden de wolken verdreven en straalt de zon de gerechtigheid in het leven van de neergebogene en verslagene. Heere, wij bidden u, leer ons in uw wegen te wandelen en uw inzettingen te betrachten, opdat wij alzo met heilige eerbied vervuld zijn voor uw hoge majesteit. En wij belijden het dat wij daartegen telkens gezondigd hebben en niet voor u kunnen bestaan. Wil gij verzoenen onze schuld en zonde? Wil gij sterken om uw woord uit te dragen? Geef dat er geen verhindering is en dat de duivel geen gelegenheid krijgt om de harten mee te tronen en van het woord af te drijven. Maar dat er een eerbiedig luisteren mag zijn en een ootmoedig horen wat gij tot de gemeente te zeggen hebt. Wij komen tot u ook nu weer met weldaden en zegeningen en gedenken voor uw aangezicht, dan in het bijzonder het echtpaar Burger, dat 50 jaren voor elkaar gespaard werd. Wil gij ze genadigde danktoon in hun ziel leggen, opdat ze u den Heere mogen erkennen voor deze zegeningen, en opdat zij ook alzo van u begeren de vrede die alle verstand te boven gaat. Wil gij ze doen gedenken en vooruitzien, opdat zij beide voor elkander tot een hand en een voet mogen zijn op de levensweg, en bedenken wat tot vrede dient. Wil hen met de hunnen zegenen en een goede dag schenken deze week. Heere, wij bidden u voort voor de zieken en allen die het moeilijk hebben. Wees hen nabij en sterk ze naar ziel en lichaam. Geef ze nog een sabbatzegen uit en door uw woord en geest. Wil ook met allen zijn die arbeiden in uw woord, ook hier in de gemeente elders en ook verder overal, waar op deze dag en in dit avontuur in het bijzonder uw woord wordt uitgedragen, de gemeente vergaderd. Hoor ons genadig om Christus uw zoons wil. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het evangelie naar Lucas. Daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 5 tot en met 25. Wij noemden nu het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 1, vers 5. Wij lezen Gods woord. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar van het reukoffer. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekende dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing. Ons tekstwoord, gemeente, vindt u in de versen 26 tot en met 28. Lucas 1, vers 26 tot en met 28. En in de 6e maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Tot zover onze tekst. Uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. In de 3e rondgang wordt de maandelijkse extra collecte voor de kerk gehouden. De Heere zegene u en uw gaven. Laat ons met elkaar zingen van Psalm 25, de versen 8. 9 en 10. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Sla op mijn ellenden dogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonden uit meedogen gunstig weg, gedenk u niet. Zie mijn haters, dat getal vast vermeren van die mij vloeken, en die rusteloos mijn val heet en vrevelmoedig zoeken. Voed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. De versen 8, 9 en 10 van Psalm 25. Het is niet van degene die wil, nog van hem die loopt, maar het is van de ontfermende God. Aan die tekst, aan dat woord, dachten we, gemeente, toen wij dit gedeelte opsloegen, om daaruit vanavond u het woord te bedienen. Het is niet van hem die wil en ook niet van hem die loopt, maar alleen van de ontfermende God. Want dat wordt juist in deze geschiedenis van het komen van het heil in Christus in deze wereld ons zo machtig gepredikt. Het is de mens eigen om van onder naar boven te trachten te komen. Hij klimt naar boven, timmert een ladder om zich naar boven te werken. Maar Gods weg is net andersom. God verkondigt door het hele woord heen en vooral in de geschiedenis van de komst van Christus in deze wereld, dat de weg van boven naar beneden ligt. Het is zijn weg. En alleen wanneer we uit die weg door genade leren leven, zullen we beseffen wat genade is. Daartegenover staat de mens geheel en al en met alles in verzet. Want hij wil naar boven klimmen. Hij wil niet leven van een afdalende en indalende God. Maar daarom brengt ook al dat getimmer van de ladders de mens in het werkhuis. Daarentegen die weg van boven naar beneden, dat is de weg die de feestzaal opent. Maar die dan ook alleen. Dat is de weg die heen leidt naar de aangerichte dis, waar alles bereid is en wij niets meer op hoeven te brengen. We zullen begrijpen wat ik bedoel. Want het menselijk willen en lopen kan nergens toe dienen dan alleen tot het kweken van mensen der dienstbaarheid. Zij willen werken, maar daarom worden het slaven. Slaven van zichzelf, slaven van hun lusten en op zijn best slaven van hun vrome gedachten en werken en woorden. Zij moeten zich altijd een gestalte geven. Zij moeten een bepaald figuur slaan. Maar God kweekt uit zijn weg van boven naar beneden kinderen. Kinderen die leren stamelen uit de diepte: Abba Vader. Menselijke wijsheid brengt niets anders dan het worstelen en vechten om verdiensten te krijgen. Maar het evangelie, dat brengt de liefde. Want dat is die weg van boven naar beneden. En die liefde is de drijfkracht in de wereld, waaruit de barmhartigheid voortkomt. Want die straalt uit het licht dat in God is. In Jezus Christus. Maar dat evangelie, gemeente, dat kan nu alleen maar in Gods hart zijn. Dat kon nergens anders gevonden worden en nergens ontdekt worden. Daarom zijn alle filosofieën en alles wat de mens bijgebracht heeft aan levenswijsheid diametraal tegenover dat evangelie van Gods genade. Het evangelie van Jezus Christus. Die blijde boodschap dat God, de heilige God, zo'n liefde heeft en dat hij zijn hand uit kan strekken tot zulken die zijn deugden schenden en krenken. En dat die liefde met zijn wijsheid verbonden een weg wist te ontsluiten tot handhaving van al zijn deugden en tot redding van zondaren. O, die liefde is zo oneindig dat hij het kostbaarste bezit, zijn eigen geliefde zoon, in de dood gaf, opdat de wereld met hem verzoend zou worden. Nou, dat kan in geen mensenhart opkomen. Hoe wijs en hoe vindingrijk een hart ook mag zijn, kan net zo min opkomen in ons hart als dat het in Maria's hart kon komen aan die morgen van die grote dag waarop zij bezoek van de hemel zou krijgen. En dat het toen in haar hart kon komen dat dit de dag der dagen zou worden in haar leven. Net zo min als dat uit de hele toestand der wereld en uit de toestand van het volk Israël kon worden afgeleid dat het nu wel de volheid des tijds was waarin de Christus verschijnen zal. Dat evangelie dat kan alleen maar in Gods hart zijn en nooit in het hart van een ander, ook niet in het hart van een mens die in zijn zonde en schuld niet anders denkt dan dat er voor hem geen weg is. Wel nu, het is dan een wonder als van vrede gesproken wordt. Dat wordt ons hier nu verkondigd. En dat is de boodschap die we vanavond mogen uitdragen in het midden der gemeente. En nu regent God op een dorstig land. Ook regent hij op het nagras. En waar het op de stenen valt, daar glijdt het langs de stenen af. Maar dat zal op de rekening van die stenen geschreven blijven. Wel nu, gemeente, zo worden we dan bij onze tekst bepaald. Om die nu recht te verstaan, moeten we eerst wel weten de omstandigheden waarin dit woord waarheid is geworden en vervuld is. Hoe was het in de wereld toen dat plaatsgreep wat onze tekst meedeelt? Dan kunnen we het wel zo zeggen dat toen God begon uit te voeren naar zijn eeuwige raad wat in zijn hart was, toen legde de duivel de laatste hand aan de voltooiing van zijn rijk in de wereld. Toen heeft hij moeten denken, nu ben ik waar ik wezen wil. Want de wereldtoestand droeg een karakter dat het best getypeerd kan worden door dat schriftwoord. En waar de dode lichamen zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En zo beheerste inderdaad de Romeinen als wraatzuchtige gieren de wereld der volkeren. Die volkeren rondom de Middellandse Zee en daarboven en ten oosten, zij waren hun buit en hun aas. En diep lag dat geweldige Romeinse wereldrijk weggezonken in de ontaarding op zedelijk en godsdienstig gebied. De heidense godsdienst was wel een valse godsdienst, maar had toch altijd nog gediend als een soort rem om de mensen, de geesten in te tomen. Er was altijd nog een zekere rem op het leven geweest. Maar in die tijd geloofden de mensen voor het grootste deel niet meer in hun eigen goden. Zij waren tot de ontdekking gekomen dat die afgoden geen goden waren. En een grote twijfel doortrok het volkerenleven. En zoals toen, zoals het ook nu is, dan zijn de remmen los. En leeft het volk door. Er is een christen, Clemens, die een brief heeft nagelaten, een christen uit de eerste eeuw, die iets vertelt van zijn eigen jeugdjaren voor zijn bekering. En dan vertelt hij hoe hij niet alleen, maar heel zijn geslacht, eigenlijk een vraagteken stelde achter alles. Is er na de dood nog wel een bestaan? Is de wereld geschapen of is ze eigenlijk eeuwig? Is er wel een hogere wereld achter deze zichtbare die we zien? Zo stonden de mensen dus sceptisch in een machtige twijfel die hun ziel wegsleurde van de vaste normen, zoals wij dat ook in deze tijd bemerken. De duizenden geven zich dan over aan spel en seks, aan brood en feest. De anderen zoeken het weer elders, maar de Olympus was leeg. De Olympus was de godenberg in Griekenland. Ze waren er niet meer, de goden. En de wereld zonk weg, want de waarheid was onbekend. En hoe was het nu in die tijd in Israël? Want dat was het volk der openbaring. Dat moest het licht uitstralen onder de volkeren, daartoe was het geroepen. O, hoe was het goud verduisterd. Ook Israël was vlees. Zijn godsdienst ging helemaal op in vormendienst, zoals we wel weten uit de evangelie. Zijn God was de mammon. Zijn hartstocht was bevrijding van het aardse tijdelijke juk van de Romeinen. En zijn verwachting was een aardse verlosser, opdat het als volk in de wereld zich breed zou kunnen maken. Dat was er overgebleven van het volk. Aan wie behoorde de verbonden en de wetgeving en de belofte, zoals Paulus dat zegt, en dat bij dat heldere licht ter openbaring had gewandeld. Hoe heerlijk had God dat volk geleid, bij het licht van zijn kennis, in de verwachting van het Messiaanse heil. Maar het zout was smakeloos geworden. Israël had zich dus de verdelging meer waardig gemaakt dan alle volkeren der wereld tezamen. Want hoe meer licht, hoe zwaarder het oordeel. En daarom moest de catastrofe, om zo te zeggen, wel komen. Het had er de schijn van dat God zich teruggetrokken had in zijn heiligdom, om zijn zwaard te wetten tegen zijn eigen volk. Waar waren immers de beloften gebleven? Ze lagen vertreden in het stof. Het was 400 jaar bijna geleden dat er een profeet opgestaan was in Israël om boodschapper Gods te zijn. Alles bleef stil ondanks het rumoer in Jeruzalem en in de tempel. Malachi was de laatste profeet geweest. Ondanks het gebed dat nog wel opging, want de priesters baden nog wel. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Was er toch niets dan een stilte van de hemel vandaan die onrustbarend was. 4 eeuwen had er geen antwoord geklonken op deze bede. En hoe was het dan tenslotte met de belofte Gods, met zijn woord? Ik neem bijvoorbeeld de belofte van de afgehouwen tronk van Isaïe, die toch uit zou botten. Och, daar was geen tronk meer te bekennen. Nergens werd hij gevonden, zo men dacht. Edom had zich heel wat breder en machtiger gemaakt dan het huis van David. Het huis van David was weg. Maar het huis van Edom, dat stond daar rechtop. Herodes de Idumeer immers regeerde onder Romeins toezicht het land van Juda. Maar de tronk van David heeft toch nog wel een reisje. Maar ja, wie let daarop? Wie let daarop een werkman, een timmerman aan de werkbank? Wie let daarop dat meisje daar ergens in de buurt, in een klein huisje wonend? Wie weet nog dat zij behoren tot die Davidische linie? Dat is voor alle onbekend. En dan nog, hoe zou ooit iets verwerkelijk kunnen worden van die belofte als gezien wordt op Herodes en als gezien wordt op heel de wereld? En nu, nu is er maar één woordje dat hier past. En dat telkens weer terugkomt in het leven der kerk en in het woord der kerk. In haar belijdenis. Dat is het woordje nochtans. Onthoud het, gemeente, dat speelt een machtige rol in de belijdenis en in het leven van Gods kerk. Dat woordje nochtans. U kent het misschien wel uit onze catechismus. Alhoewel mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb, geen daarvan gehouden en nog tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder verdiensten, uit louter genade, mij de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt, enzovoort. Dan nu dat nochtans, is nu hier alleen maar op zijn plaats. Juist toen, toen dat alles was zoals ik het u heb getekend, geschiedde wat onze tekst zegt. En in de zesde maand, dat was dus vanaf de dag dat Zacharias' vrouw Elisabeth dat wondere geheim bij zich mocht dragen. In de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar de stad in Galilea genaamd Nazareth. Nochtans. O, welke God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als voor het oog en hart alles verbroken ligt, dan is juist het uur gekomen om deze heerlijkheid te gaan openbaren en te schenken in deze wereld. Nergens is een uitweg. En dan breekt hij slot en grendels en opent de deuren. Hier ben ik. En treedt hij, de eeuwige God, de wereld binnen met zijn woord. Dan zendt God daar die bode naar dat verachte Galilea en dat kleine stadje Nazareth, niet bekend bij het machtige Rome, en naar dat eenvoudige meisje daar in die straten, in dat huisje, wat in geen mensenhart kon opkomen, dat heeft God bereikt. En gemeente, zoals hij toen eenmaal gedaan heeft, opdat zijn eigen zoon in vlees en bloed zou komen tot verzoening van de wereld in zonde en schuld en tot behoudenis van een volk uit de duisternis en ellende tot zijn eeuwige heerlijkheid, Zo doet nu die God altijd nog. Zo heeft hij van het paradijs afgedaan tot op deze dag. En zal hij doen zolang de aarde staat in de verheerlijking van zijn genade. Altijd zo en altijd door deze weg. Zo wordt het nochtans diepe werkelijkheid. Ongedacht, onverwacht, het tegenovergestelde van onze redeneringen en onze verwachtingen. Zo wordt het nochtans het lied van Gods kerk. En is het zo nu ook in ons persoonlijk leven een dierbaar woord geworden. Een woord dat ergens bij ons boven drijft. Wel nu, daarom hebben wij u die wanhopige toestand van die wereld toen en van Israël getekend, omdat wat toen God gedaan heeft in die wereld en in dat Israël het paradigma, het voorbeeld is van Gods handelen, zowel ten opzichte van de zaak van zijn kerk in het algemeen, als ook van ieder van de leden van die kerk in het bijzonder. Zo handelt God met de mens. Zo vergadert hij zijn kerk en zo draagt en zegent hij zijn kinderen, stuk voor stuk. Het is al een groot wonder dat hij met elk terzijde stuk voor stuk apart wil bezig zijn. Die eeuwige God met zo'n enkel mensenkind. Onbegrijpelijk. Maar dan dat hij me door deze weg wil bezig zijn. En dat hij daarvan een voorbeeld gegeven heeft. Opdat we door de schriften hoop zouden mogen hebben. En opdat ik heden een woord zou mogen zaaien, dat als een zaad kan vallen in een geploegde akker, want daar zal het vruchten voortbrengen. Zie, als wij nog uitkomst in onszelf zoeken en vinden, dan hebben we zo'n God niet nodig. Dan begrijpen we ook niet waarom dat evangelie blijde boodschap heet. Maar als ons de vertwijfeling slechts overblijft, omdat wij, net als Israël, er niets van terechtgebracht hebben, terwijl we zelfs het woord hadden, zodat we moeten zeggen, juist bij het licht van het woord klaagt het ons des te meer aan. Want wat werken we toch altijd verkeerd met dat woord. Israël had ook dat woord en wat hebben ze ermee gedaan? Och, ze hebben er niets mee gedaan dan mee geknoeid. En ze hebben het uitgelegd op zichzelf aan. En ze dachten heel orthodox daarmee bezig te zijn. Niet alleen de wereld, maar de kerk is vlees. Als het licht van Gods woord schijnt, dan zelfs nog weten we dat niet goed te gebruiken in onszelf. Maar God is groot van raad en sterk van daad. En zie, als we daarom nu zo hulpeloos daar zijn, in het een of het ander, naar ziel en naar lichaam, want God heeft zorg. Niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Als we daar hulpeloos onze handen wringen en ons verstand erkent dat het met onze wijsheid uit is, en als onze hoop in het graf ligt, dan komt God met zijn boodschap. Laat hij die brengen met die belofte van heil en zaligheid. Van uitzicht aangaande zijn daden, wat hij nu doen zal. Gij zult erkennen dat ik God ben.
Dan gaat het erin en het moet erin. O, als de zonden zo machtig zijn, dat ze voor ons besef eigenlijk de handen Gods boeien. Zodat we zeggen, ja, maar dat kan niet. En ik kan ze niet wegwerken. En hij ziet het hart aan. Als wij de handen Gods boeien, dan openbaart genade zich als machtiger. Als oneindig machtiger dan alle zonden en schulden tezamen. O, wat hier onze tekst predikt, is dus eigenlijk niets anders dan dit. In de nacht van onwaardigheid, in de nacht van goddeloosheid, in de nacht waarin Lazarus in het graf ligt al 3 dagen lang, zodat hij riekt. In die nacht, dat die schrikkelijke werkelijkheid alle uitzicht verslonden heeft. In die nacht klinkt het, Lazarus, kom uit. Toen werd de engel Gabriel gezonden naar Nazareth, een plaatsje in Galilea, tot een maagd die ondertrouwd was met Jozef. Kijk, daar leeft nu een arm volk van, daar leeft de kerk van. Anders hebben we niets meer om van te leven, want alles brengen we door. Hoe schittert dan hier die eeuwige barmhartigheid Gods, gemeente. Maar wat schittert hier ook zijn eeuwige trouw. Hij houdt zijn woord. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen, spreekt de Heer u ontfermen. En dat verbond dat is eeuwig vast. Ik de Heere word niet veranderd. En daarom zijt gij uw kinderen Jacobs niet verteerd. Hij is de Amen. En waarom wordt dit nu zo gepredikt? Waarom komt het woord Gods dit zo voor ogen te stellen? Om te vertellen nog weer en opnieuw. Of als voor het eerst. En dat God de uitziende ziel nooit beschaamt. Gods werk gaat door. Want ja, al was het nu nog zo'n donkere nacht in de wereld. En al was nu het licht in Israël nog zo gedoofd. Toch moeten we er erg in hebben dat dat handelen Gods hierdoor Gabriel, als hij gaat naar Maria in Nazareth daar, dat handelen Gods en dat spreken door Gabriel een antwoord is. Een antwoord op een verwachting, op een gebed, een stil gebed, dat opgezonden wordt tot God. Het is een antwoord op het roepen. Het antwoord op een uitzien van een volk. Zal ik er u enkele van voorstellen? Dan neem ik u mee naar Jeruzalem. Daar zoeken we en vinden we tenslotte een man die uitziet en bidt. Want hem was een belofte gedaan dat hij niet sterven zou, eer hij de Christus der Schriften zou zien. Dat was hem beloofd, de Christus des Heren. Zo was er een volk dat verwachtte, dat uitzag. Reis met me mee naar het gebergte van Juda. Daar in een klein stadje ontmoeten we een stomme priester. Hij kan niet zeggen, want hij is met stomheid geslagen. maar er ligt een glans op zijn gelaat. Hij draagt de smart zijner stomheid graag. Hij weet waarom hij die moet dragen. Het is een straf op zijn ongeloof. Maar hij weet ook dat de Heere bezig is te antwoorden op het geroep zijner ellendigen. Ik neem u mee op het platteland, op de velden, de berghellingen, de vlakten van Bethlehem. Eenvoudige herders die daar, we mogen veronderstellen, het met elkaar al wel langer gehad hebben over de beloften en die met elkaar wel eens gesproken hebben over het uitzien naar de Messias. Maar o, wat is dat uitziende volk zwaar bezocht en aangevochten. Want het werd al donkerder en donkerder telkens weer. Zal hij komen? Hoe moet hij komen? Het is toch niet mogelijk? Hoe hebben ze dan toch elkaar mogen opwekken en sterken? En hoe werden ze gesterkt, gemeente? Dat is een lering voor ons. Opdat het uitziende volk, dat verwachte vertroosting Israëls, weet wat ze hebben te doen. Niet te graven in eigen boezem, maar te graven in dat woord. Dat was het enige wat er overbleef voor dat volk dat verwachtte de vertroosting Israëls. Want in dat woord vonden ze hun verwachting verklaard. En in dat woord vonden ze dat telkens God de weg opende als het afgesneden was. Als zij daar dat woord opengeslagen hebben of de rollen gehad hebben of gehoord hebben in de tempel of hoe dan ook. O, dan zijn ze wel gebracht bij die geschiedenis uit Koningen, die goddeloze koningin doodde het hele koningsgeslacht van David. Niemand was er meer overgebleven, zo dacht ze. Echter, de Heere zorgde voor een Jozeba, die het jongetje Joas, de enige telg uit de Davidische lijn, verborg met zijn voedster. Zo werd de duivel bij de neus genomen en het werk Gods voortgezet naar Christus heen. Of ze hebben een ander schriftgedeelte gehoord, bijvoorbeeld aangaande Hiskia, die daar sterven moest en niet sterven kon, omdat hij geen zaad had, geen kind, en dus het uitzicht naar de Messias werd afgesneden. Gij moet sterven, bereid uw huis. En Hiskia weende gans zeer. Maar God laat zich verbidden. En tegen alle verwachting in komt de bode Jesaja terug. En 15 jaar wordt aan zijn leven toegevoegd. Door deze geschiedenissen, door dergelijke woorden, is dat volk dat uitzag naar de vertroosting Israëls gesterkt. O, hoe meer we in het woord maar mogen graven en elkander daarbij halen, zo zal een uitziend volk juist te weg gewezen worden. Niet te rusten in zichzelf en in eigen bevinding en werk, maar door dat woord bemoedigd. Want daarin ontdekken we dat we met een God te doen hebben die door alles heen breekt als onze wegen zijn toegemuurd. Ziet, zo heeft dat volk dus uit het woord alleen sterkte ontvangen. Zo zijn ze bemoedigd. En zo hebben ze dat volk dat God zich ook in die dagen overhield. Ook in die dagen waarvan we hier lezen. Zo hebben ze toch verwacht de vertroosting Israëls. En dat heeft de macht van ongeloof en twijfel, van duivel en dood niet kunnen neerdrukken. Zo is er ook heden, in deze eeuw van ontaarding en verval, een volk dat uitziet, een volk dat verwacht, een volk dat uitziet voor zichzelf, een volk dat uitziet naar de openbaring van Gods heerlijkheid en van zijn koninkrijk in deze wereld. Hij komt, zingt het, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Maar gemeente, door een weg die we niet geweten hadden. Nee, dat wist ook niemand in die dagen van onze tekst. Daar wist dat volk des Heren ook niets van. Want er was geen Davidstam meer te zien. Maar God weet wel zijn weg en werk. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tromp van Izei. Een scheut uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. En daar hebben we het dan. In de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar de stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met Jozef uit de huize Davids. Gabriel, dat betekent, God is sterk, God is de held. Ja, dat is hij. We hebben een God die door alles heen breekt. Door duizenden bergen van bezwaren, tegenstand en duivelsmacht en list heen. Zo heeft het woord van God in de loop der eeuwen altijd zich een weg gebaand. Ook op deze dag, niemand zal met dat woord beschaamd uitkomen. Als hij maar waarlijk op dat woord mag zinken. En nu zal het geschieden. Daar ontvangt dan een arm meisje uit de werkende klas een gezant van de hemel. En dat uitziende volk, dat weet maar van niets. Net als in de dagen toen God Mozes nam op de berg, toen hij hem riep bij de brandende braambos bij Horeb, toen wist daar dat schreeuwend volk in Egypte niet, dat God over hen bezig was en handelde met Mozes. Maar nochtans beschaamd, daar hebt u weer dat nochtans. Nochtans beschaamd God de verwachting zijner ellendigen niet. En zo zou nu dat profetenwoord vervuld worden, gemeente, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en je zult zijn naam heten Immanuel. Maar door een weg dus die niemand weet. Maria had daar zelf ook geen gedachte van. Maria heeft wel uitgezien naar de beloofde. En wij merken uit haar lofzang dat zij met het woord Gods vertrouwd was. En dat haar leven in dat woord lag verklaard. Gelukkig als ons leven daarin verklaard ligt. Niet in de een of ander, maar in het woord Gods. Wel nu in de lofzang merken we dat ze thuis was in het woord, want het zijn telkens teksten die aaneen geregen worden tot de schone lofzang. En zo begeerde ze uitziend om gezegend te worden in de beloofde. En nu wordt van haar verteld dat zij ondertrouwd, dat wil hier zeggen verloofd was met Jozef uit het huis van David. Let er eens op. Hoe de zorg des Heren al vooruitgelopen is. Hoe de Heren al lang bezig is om al uw zaken te regelen. Zonder dat u het weet, ook zo naar de tijdelijke kant. Zo was hij al lang vooruit bezig met Maria om haar een beschermer te geven, omdat Jozef voor haar zou kunnen zorgen. Zo wordt ook hierin vervuld dat over al wat heerlijk is een bescherming zal zijn, een beschutting. O, wat is dat werk Gods toch volmaakt. Wat moesten we daarin toch schuilen. Wat klaagt het ons aan dat we buiten die beschutting telkens weer hutten, huizen, paleizen en torens en burchten bouwen. En daar is dan ineens die engel Gabriël met zijn groet. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Wat een liefelijke boodschap. Dat was nog weer anders dan die boodschap aan Zacharias gebracht in de tempel. Daar was het, ik ben Gabriël die voor God sta. Aan de rechterzijde van het altaar overigens. Maar toch ligt de klemtoon vooral op de heiligheid en de majesteit Gods. Hier is het toch weer anders. Hier komt Gabriël, de sterke God, op bezoek. De engel Gods, maar in de kracht Gods, op bezoek. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Hoe kan de heilige God gemeenschap opnemen met een zondig mensenkind? Moet hij niet beven en sidderen? Gelukkig dat die Gabriël zich opstelde bij Zacharias aan de zijde van het altaar. Toch vreesde Zacharias nog. Hier bij Maria lezen we alleen maar in het volgende vers dat op onze tekst volgt van ontroering. Wat mag het geweest zijn? Breekt hier misschien het licht van de nieuwe dag door? Want immers Gabriël brengt niet maar de boodschap van de voorloper en de heraut, maar brengt de boodschap van de koning des vredes. Hij draagt de palm des vredes om die over te geven aan Maria. In de boodschap van de vleeswording ligt alle genade als het ware te samengevat. En het is de eeuwige zoon zelf die op zoek is naar zijn moeder. De vrede die hij zelf was en is, treed binnen in het huis van Maria en vult het. En vult Maria's gemoed, zodat zij vol ontroering is. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Diepe ontroering heeft haar hart vervuld. Geen vrezen meer, want de vrede zelf, de boodschap van vrede kwam tot haar. Zo kan een zondaar als een kind vertoeven in stil vertrouwen en verwondering, in de directe nabijheid van de majesteit des hemels. O, het is niet zoals Rome altijd geleerd heeft, dat Maria de zondeloze was, nee. Maar hier daalt het woord van loutere genade in. Onverdiende en vrije gunst wordt genoten. Hier is sprake van vrije verkiezing, zonder aanzien des persoons. Zo is Maria de poort geweest, waardoor de Zoon Gods binnentrad in deze wereld. Maria een gegroete. Een gegroete van de hemel. En dan is Maria hier als het ware. Een beeld van de ganse kerk. Die bruid wordt gegroet. Maria, wees blijde. Want dat staat er eigenlijk. Het was een vaste groet. Gaire. Goedendag, wees vrolijk, verblijd u. Maar hier heeft het de inhoud Gods. Daarom, hier ligt de vreugde des hemels als het ware in, die overgegoten wordt in het hart. Maar die vreugde die is gekocht, omdat de geest van Christus in een der psalmen reeds geklaagd heeft, angsten der hel hebben mij omvangen. Daarom kan dat verheugt u komen tot Maria. En dat verheugt u wees blijde komen ook in onze dag. Het tot een uitziend en verwachtend volk. Dat hoopt op het heil des Heer. Een uitziend volk hoort het rommelen van de Sinaï. Heeft geen rust. Weet dat buiten Christus geen rust kan zijn. Maar het krijgt boodschap van hem. En het wordt vertroost, verblijd u. Zo groet de Heere een uitziend volk, ja zijn ganse kerk als zijn bruid. Gij begenadigde, de Heere is met u. O, wat baat alles als we die genade niet kennen, die gunst ons vreemd is. We nooit dat bezoek van de hemel kennen, door zijn woord en geest. En we nooit hebben gebeden, wees mij zondaar genadig. Laat u met de zondaar verzoenen. Alleen in hem, waar die vrede door hem gekocht is, die zich hier laat aankondigen, kan het zijn, de Heere is met u. En waar hij zo inkomt met zijn woord, door zijn vredebode, gij begenadigde, de Heere is met u. Daar wordt geboren in ons hart, Emmanuel. God met ons. Dat is het antwoord op het, de Heere zij met u. God met ons. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Het was een aparte plaats die Maria verkreeg. Maar als vertegenwoordigster van de hele kerk als het ware, hoort hier toch de bruid van Christus. En o, dat we oren hebben gekregen om te horen. Hoe daar een aparte plaats is ingeruimd onder de volkeren in deze wereld. Voor dat volk dat God gekocht heeft in de Zoon zijner liefde. Dat hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Gij zijt gezegend onder de volkeren. In deze wereld. En waar die groet en die zegen in het leven daalt. Daar gaat het heen. Naar de groet. Aan het strand. De kust van het vaderland. Want daar staat er een op te wachten, die de tranen zal afwissen en ze binnen oogsten. Kom in, gij gezegende mijns vaders. Dan worden de tranen gedroogd en klinkt het, wees gegroet, wees verheugd. Amen. Zingen we Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. Lieflijk heim van het zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het zesde vers van Psalm 16.
Zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. Wij komen tot u, Heere, onze God, om u dank te zeggen voor deze dag en deze dienst in dit avonduur, dat gij ons deze geschonken hebt, dat gij uw woord hebt laten uitgaan in de gemeente, dat gij ons de kracht gegeven hebt om dit te doen. Dat gij de rust gegeven hebt, omdat uw woord zijn loop heeft kunnen volbrengen. Heere, wil alles wegnemen uit de dienst wat niet voor uw aangezicht bestaan kan. Doe genadig verzoening over al het zondige en al het gebrek en alle dwaasheid en zonde der mensenkinderen. Wil zij met onze gemeente, gedenk haar naar ziel en lichaam. O Heere, gij kunt uw hand van ons terugtrekken, maar wil ons genadig zijn, wil ons nog aanzien in uw lieve Zoon, wil door uw Heilige Geest werken, opdat onze harten mogen bewogen worden over ons lot, dat wij toch zoeken wat tot onze vrede dient, dat wij toch jong een keus leren maken, door uw geest en woord onderwezen, dat we die goede dingen van uw woord niet verachten, dat we de wereld terug toekeren, dat wij kiezen om liever met Naomi voor te reizen naar Bethlehem, dan in Moab te zijn met een Orpa. Wil gij, Heere, ons zo gedenken, ook in allerlei beproeving. Wij dragen allen op die daarin geleid worden, steun ze en sterk ze, schraag ze naar ziel en lichaam. Wil met ons zijn en blijven, in deze avond en nacht. Ons sterken door de rust en geven dat we in deze week ook onze arbeid in afhankelijkheid van u mogen verrichten. Zo bidden wij u dit alles in de vergeving onze zonden, biddende tegelijk voor uw kerk over het rond der aarde en de loop van uw woord onder de volken, opdat ook op de zendingsvelden uw naam beleden mag worden en uw kerk gebouwd. Dat Israël bekennen mogen haar Messias, hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We zingen gemeente tot slot Psalm 71, het 16e vers. Wij wijzen nog op de dienst woensdagavond om 7:15 hier in de dorpskerk, waar dominee van de Post van Bergambacht op voor te gaan. Psalm 71, vers 16. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Dan zal ik blij van hart mijn luid en harp uw goedheid zingen, o heilig opperwezen door Israël geprezen. 16e vers van Psalm 71. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.